Hoofdstuk 2. Het water glijdt over het asfalt van de dijk, knikkert met verdwaalde steentjes, komt en gaat, gorgelt en streelt. Vogelvieren in het gras bewegen op een zuchtje wind dat van zee komt, van achter de grijze streep aan de horizon, het eiland. Het komt van verder nog, en van hoger, vanuit de onpeilbaar blauwe lucht. Wij jagen door de wijdheid van zee, lucht, wat, water, met onder ons de dijk als een rots. We zijn haaien, vrienden van de dood. De vloed kwam op. Het water zou tot halverwege de dijk stijgen. Er lag een gouden gloed op, en toch leek het blauwer dan anders. De horizon was nevelig. Water en lucht gingen onzichtbaar in elkaar over. De meeuwen zaten op de dijk. Het gras was bezaaid met veren. Maaike raapte er een op, zoals ze altijd deed. Ze trok de gladde witte veer tussen haar vingers door, net zolang tot hij rafelig werd en niet meer mooi was. Toen gooide ze hem weg. Een veer was een kleine schat die altijd op je lag te wachten, waarmee je niet zuinig hoefde te zijn. Ze holde de dijk af, met haar armen wijd uitgestrekt, zodat ze bijna vloog, en liet zich vlak bij het water vallen, rolde om en om tot de zee over haar gestrekte hand spoelde, zacht en kabbelend. Ze probeerde zich voor te stellen hoe het hier in de herfst zou zijn als de wind het water schuimend opjoeg, zodat de golven op de dijk bonkten, opspattend in gigantische fonteinen, als het water hoger en hoger zou komen tot aan de rand en hoger nog. Nooit was de zee over de dijk gekomen, nog nooit had het water het land erachter kunnen raken. Aan het eind van de dijk doken zwarte stippen op. Zwak klonk het geluid van motoren. Motorboys zigzagden de dijk op en af, steigerden, spoten weg en daverden in gesloten kolonnen over het schuin geplaveide dijkdek. Maaike bleef doodstil liggen. Ze hoopte dat de in zwart leer geklede rijders haar niet zouden zien. Het geweld van de motoren vulde de lucht. Ze sprongen over het schapenhek. Ze komen hier vaker, dacht Maaike, want niemand anders zou een springschans voor motoren tegen het hek zetten. De eerste machines daverden boven haar langs. Ze dacht al dat ze onopgemerkt was gebleven, toen een van de laatste rijders omlaag zwenkte en vlak bij haar stopte. Ze zag de zwarte laarzen aan weerskanten van de motor op de grond staan. Het gezicht van de rijder was onzichtbaar achter het getinte glas van de helm. Een plotselinge vloedgolf spoelde over haar heen. Ze verroerde zich niet. De motor draaide om en reed weg. Maaike keek hem na. Die zijn ook nog niet gevlucht, dacht ze. Het was een geruststellende gedachte. Ze bleef liggen tot het water over haar hoofd spoelde, zodat ze overeind moest komen om niet te verdrinken. Ze was koud geworden en huiverde toen een zuchtje wind haar beroerde. Ze ging aan de andere kant van de dijk in de zon liggen. Het was er warm. Het polderland voor haar was net zo eindeloos als de zee aan de andere kant van de dijk, maar niet zo leeg. Ze kende elk dorp, elke weg en bijna elke boerderij in het land dat zich aan haar voeten uitstrekte. Ze voelde zich een soort koningin, alsof heel die wijdheid van haar was, van haar alleen. Toen ze naar huis reed, leek alles weer gewoon. Morgen zou ze naar school gaan. De hele klas zou er zijn. De leraar zou uit zijn humeur zijn, omdat een test slecht was gemaakt. Er moest harder worden gewerkt, hij zou ze laten zweten. De auto stond niet op de oprit van hun huis, er was ook geen verhuiswagen. Maaike gooide haar fiets tegen de muur en liep naar de achterdeur. Die was op slot. Ongelovig rukte ze aan de deurklink. Ze liep om het huis heen naar de voordeur en belde. Ze hield haar vinger op het knopje en luisterde gespannen. Er was geen enkel geluid in huis. Langzaam drong het tot haar door. Ze waren gewoon weggegaan. Haar vader en moeder waren zonder haar vertrokken. In paniek holde ze naar de achterdeur en bonst op het keukenraam. De keuken was leeg. In een hoek stond wat rommel, een leeg blik boenwas, oude plastic bakken en een pan. Ze drukte haar gezicht tegen het kamerraam. Niets. Leegte. Stilte. Verslagen liet ze zich in een plastic tuinstoel zakken. Zo zat ze daar met haar handen tussen haar knieën en opgetrokken schouders en wist niet wat ze moest doen. Ze wilde niet weg, natuurlijk wilde ze niet weg. Maar ze wilde ook niet zomaar worden afgedankt als een oude pan. Haar ouders waren vast bij de nieuwe flat. Misschien laadden de verhuizers haar spullen al uit en was haar moeder bezig om de kamer gezellig te maken. En zij zat hier, alleen, verloren. Ze had niemand meer, behalve misschien opa en oma, Magda en Paul. Misschien. Ze stond op en slofte naar haar fiets.